Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 103 en daarvan het tweede vers, 103 vers 2, looft hem die al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. 103 vers 2. Aan u zal worden voorgelezen uit het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 38 en 39. Ik herhaal Jesaja 38 en 39. Eerst even luisteren naar een artikel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis en wel artikel 3. Artikel 3 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Van het geschreven woord Gods. Wij belijden dat dit woord Gods niet is gezonden, noch voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God, door een bijzondere zorg die Hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen geboden, zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen. En hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften heilige en goddelijke schriften. Lezen we nu Jesaja 38 en 39. In die dagen werd Hiskia krank tot stervens toe. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hem en zeide tot hem, Alzo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Toen keerde Hiskia zijn aangezicht om naar de wand, en hij bad tot de Heere. En hij zeide, och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed in uw ogen is gedaan heb. En Hiskia weende gans zeer. Toen geschiedde het woord des Heeren tot Jesaja, zeggende, ga heen en zeg tot Hiskia, zo zegt de Heere, de God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien, zie, ik zal 15 jaar tot uw dagen toedoen. En ik zal u uit de hand des konings van Assyrië verlossen, mits ga dus deze stad, en ik zal deze stad beschermen. En dit zal u een teken zijn van de Heere, dat de Heere het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Zie, ik zal de schaduw der graden die met de zon in de graden van Agas zonnewijzer nederwaarts gegaan is, 10 graden achterwaarts doen keren. Dies is de zon 10 graden teruggekeerd in de graden die zij nederwaarts gegaan was. Dit is het schrift van Hiskia, koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was. Ik zeide, vanwege de afsnijding mijner dagen zal ik tot de poorten des grafs heen gaan. Ik word beroofd van het overige mijner jaren. Ik zeide, ik zal de Heere niet meer zien, de Heere in het land der levenden, ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld. Mijn levenstijd is weggetogen en van mij weggevoerd gelijk eens herders hut. Ik heb mijn leven afgesneden gelijk een wever zijn web. Hij zal mij afsnijden als van de drom. Van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Ik stelde mij voor tot de morgenstond toe, gelijk een leeuw. Alzo zal hij al mijn beenderen breken. Van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Gelijk een kraan of zwaluw, alzo piepte ik. Ik kirde als een duif. Mijn ogen verhieven zich omhoog. O Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Wat zal ik spreken? Gelijk hij het mij heeft toegezegd, alzo heeft hij het gedaan. Ik zal nu al zoetkens voortreden al mijn jaren vanwege de bitterheid mijner ziel. Heere, bij deze dingen leeft men, en in dit alles is het leven van mijn geest, want gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest, maar gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst, dat zij in de groeven der vertering niet kwamen, want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Want het graf zal u niet loven, de dood zal u niet prijzen, die in de kuil nederdalen zullen op uw waarheid niet hopen. De levende, die zal u loven, gelijk ik heden doe. De vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. De Heere was gereed om mij te verlossen. Daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen, al de dagen onzes levens in het huis des Heeren. Jesaja nu had gezegd, laat hen nemen een klomp vijgen en tot een pleister op het gezwel maken, en hij zal genezen. En Hiskia had gezegd, welk zal het teken zijn dat ik ten huize des Heeren zal opgaan? Te dien tijde zond Merodach Baladan, de zoon van Baladan, de koning van Babel, brieven en een geschenk aan Hiskia. Want hij had gehoord dat hij krank geweest en weder sterk geworden was. En Hiskia verblijdde zich over hen, en hij toonde hun zijn schathuis, het zilver en het goud en de specerijen en de beste olie en zijn ganse wapenhuis en al wat gevonden werd in zijn schatten. Er was geen ding in zijn huis, noch in zijn ganse heerschappij, dat Hiskia hun niet toonde. Toen kwam de profeet Jesaja tot de koning Hiskia en zeide tot hem, wat hebben die mannen gezegd? En van waar zijn zij tot u gekomen? En Hizkia zeide, zij zijn uit verre landen tot mij gekomen, uit Babel. En hij zeide, wat hebben zij gezien in uw huis? En Hizkia zeide, zij hebben alles gezien wat in mijn huis is. Geen ding is er in mijn schatten dat ik hun niet getoond heb. Toen zeide Jesaja tot Hizkia, hoor het woord des Heren der Heerscharen. Zie, de dagen komen dat al wat in uw huis is en wat uw vaders opgelegd hebben tot een schat tot op deze dag naar Babel weggevoerd zal worden. Er zal niets overgelaten worden, zegt de Heere. Daartoe zullen zij van uw zonen, die uit u zullen voortkomen, die gij gewinnen zult, nemen, dat zij hovelingen zijn in het paleis des konings van Babel. Maar Hizkia zeide tot Jesaja, het woord des Heeren dat hij gesproken heeft, is goed. Ook zeide hij, doch het zij vrede en waarheid in mijn dagen.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 108 en daarvan de versen 2, 3 en 4. Ik zal, o Heer, uw wonder daan. Ondertussen wordt er gecollecteerd, de Heer zegene u en uw gaven. bij Jesaja 38 en 39. En ik wil u eerst uit dit gedeelte lezen, uit hoofdstuk 38, het 14e vers, waar des Heren woord al dus luidt. Gelijk een kraan of zwaluw alzo piepte ik, ik kirde als een duif, mijn ogen verhieven zich omhoog, o Heere, ik word onderdrukt, wees gij mij borg. We beluisteren in dit gedeelte een gebed om een borg en we staan dan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats dat dat nodig is, in de tweede plaats wat dat betekent en in de derde plaats wat dat uitwerkt. Dus het gaat over een bede om een borg. In de eerste plaats is dat nodig. We komen dan op het verband en op de dingen die in hoofdstuk 38 worden gezegd. In de tweede plaats heeft dat betekenis. En dan zien we in dat gebed van Hizkia in de woorden, wees gij mij borg, dat daar een bepaalde gedachte in zit. En tenslotte staan we dan stil bij het gevolg van dat leven door een borg. En dat kunt u dan vinden in vers 15 en verder in hoofdstuk 38 en hoofdstuk 39. Gemeente, we zijn toegekomen aan Jesaja 38 en 39. En de vorige keer hebben we reeds gezien dat de hoofdstukken 36, 37, 38 en 39, dat zijn vier historische hoofdstukken in de profetie van Jesaja. Het gaat in deze hoofdstukken om de weergave van een gebeurtenis in het volksleven van het Tweestammenrijk. En in hoofdstuk 36 en 37 gaat het over de belegering van Jeruzalem en de verlossing ervan door de Heere. En toen hebben we gezien hoe Hizkia ook gebeden heeft. Hoofdstuk 37 vers 20. Nu dan, Heere onze God, verlos ons uit zijn hand, zo zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij alleen Heere zijt. Zo heeft de Heere Sanherib met zijn generaals en met zijn oversten verslagen en op één nacht werden 185.000 Assyrische soldaten gedood. Dat staat in hoofdstuk 36 en 37. Vervolgens zien we dan in de profetie van Jesaja en ook in de vergelijkbare delen in het Koningenboek en in het Kroniekenboek 2 Koningen 18, 19 en 20. Daar zien we dan dat er gesproken wordt over de ziekte van Hizkia en de ontmoeting van een gezantschap uit Babel. Nu moet ik eerst even opmerken dat in de tijdsvolgorde, hier in hoofdstuk 38 en 19, die ziekte er eerst was en daarna de verlossing van de Assyriërs. Dus hier in dit gedeelte van de profetie van Jesaja hebben we niet de chronologische volgorde. De gebeurtenissen hier in hoofdstuk 38 en 39 vinden plaats op 702 voor Christus. En een jaar later vindt dan die grote verlossing van de Assyriërs bij Jeruzalem plaats. Hoe weet ik dat? Wel, dat staat in hoofdstuk 38. Kijk maar in het zesde vers. En ik zal u uit de hand des konings van Assyrië verlossen, mitsgades deze stad, en ik zal deze stad beschermen. Maar dat hadden we nog net in het vorige hoofdstuk gelezen. Klopt, maar dit hoofdstuk hoort er dus oorspronkelijk voor te staan, wat tijd betreft. En toch heeft Jesaja het op deze manier gedaan, in de schrijven van de koningen ook en van de kronieken ook. Waarom? Dat heeft een bedoeling. En die bedoeling die vinden we aan het slot van hoofdstuk 39. Want dan lezen we aan het slot van hoofdstuk 39, vers 7 bijvoorbeeld, dat Jesaja tegen Hizkia zegt, nou heb u al die mooie schatten wel aan die mannen van Babel laten zien, maar uw zonen zullen hovelingen zijn in het paleis van de koning van Babel. En in vers 6... al die schatten zullen naar Babel worden weggevoerd en er zal niets overgelaten worden, zegt de Heere. Hoofdstuk 39 eindigt met de Babylonische ballingschap. En kijk hoofdstuk 40 tot en met hoofdstuk 66 van de profetie van Jesaja. Gaat nou over de terugkeer uit die Babylonische ballingschap. Dus Jesaja heeft de volgorde even wat anders gemaakt, zodat je als het ware van hoofdstuk 39 terechtkomt in hoofdstuk 40 tot en met 66. En het gaat over de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Vandaar dat hij de historische volgorde even omgekeerd heeft. Laat ik het nog anders zeggen. Vandaar dat de Heilige Geest niet de tijdsvolgorde volgt, maar een andere volgorde, een inhoudelijke orde. We lezen dus in die hoofdstukken, die vier hoofdstukken, eerst over de verlossing van Jeruzalem en in de tweede plaats over die genezing van Hiskia. En als we dan dat hoofdstuk 38 gaan lezen, dan begint dat hoofdstuk met een opdracht aan de profeet Jesaja. Hiskia is ziek geworden, tot sterven toe, hij is doodziek, hij ligt op bed. En de profeet Jesaja die moet naar hem toe en die zegt dan tegen Hiskia: geef bevel aan uw huis, gij zult sterven, gij zult niet leven. Op drie verschillende manieren moet Jesaja tegen Hiskia vertellen dat hij zal gaan sterven. Dat hij zo ziek is dat hij niet meer beter wordt. Dus die boodschap komt tot koning Hiskia. We weten dat koning Hiskia een godvruchtige koning is. En dat Hiskia is bezig met een grote reformatie onder het volk. We weten nu ook dat het jaar erop zal Jeruzalem worden belegerd door de Assyriërs. Het is dus best een hele kritieke tijd. En in die kritieke tijd dreigt het dat Hiskia zal sterven. Dan lezen we vervolgens in hoofdstuk 38 vers 2 dat Hiskia zijn aangezicht naar de wand keert en het bad. En we lezen in vers 14 dat hij piept gelijk een zwaluw en kit gelijk een duif. En dat hij tegen de Heere zegt: gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld heb. Hij weende ganzeer, vers 3. En dan moet Jesaja terug. En dan lezen we in dit gedeelte dat Jesaja Hiskia de boodschap mag brengen dat hij nog 15 jaar zal leven. Op dit moment is Hiskia 39 jaar. Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd. Hij is inmiddels 14 jaar koning, dat is 39. 25 plus 14 is 39. En de Heer doet er dus nog 15 jaar bij. 39 plus 15, dat is 54. Hij zal dus 54 jaar oud worden en daarna sterven. Een groot wonder dus dat hij weten wordt. Nou is de eerste vraag die we elkaar moeten stellen: waarom heeft Hiskia er zoveel moeite mee dat hij ziek is en zal sterven? Hij is een kinderzeer. Ik kom er zo nog wel op dat hij bidt om een borg. Maar wat is nu de reden dat hij zo weent en zo huilt? De verklarers die komen met wat verschillende dingen. Ik zal ze u even noemen. Er zijn sommige verklarers en die zeggen: Hiskia is bezig met een grote reformatie. De koning die wil wel het beste. Die maakt een einde aan de afgodendienst. En die in het land is die overal bezig om alle vormen van afgoderij uit te roeien. Maar dat volk, dat is nog lang zover niet. Dus als Hiskia zou sterven, dan is het heel goed mogelijk dat ze weer gewoon verder gaan met het dienen van Baals en Astaroths en afgoden. Dus dan zou dat gezegende werk van de reformatie geen doorgang vinden. Dat kan. Ik kan me zo voorstellen dat Hiskia daar bezorgd over is, over de toekomst van zijn volk. Andere verklaarders wijzen erop dat die Assyrische dreiging, dat die toch met de dag meer wordt. En dat als Hiskia zo wegvalt, een koning die leiding geeft, dat dat een periode van stuurloosheid zou geven. En dat er dan niet op een goede manier een antwoord kan worden gevonden op de Assyrische dreiging. Trouwens, dat is ook de reden dat als dat gezantschap van Babel komt, dat Hizkia zegt, dan ben ik blij dat jullie komen. Want Babel, dat ligt ook in dat gebied van Assyrië. En dan gaat Hizkia met die mannen van Babel praten en hij gaat dan een overeenkomst afsluiten. En zegt, als nou die Assyriërs optrekken deze kant op, kunnen jullie ze misschien in de rug aanvallen. Slim plan. Ja, dat was wel slim. En dat was ook wel goed berekend, maar het getuigde niet van veel vertrouwen op de Heere. En daarom neemt de Heere dat wel kwalijk. Het is een vorm van wantrouwen. Dat Hizkia probeert om via Babel, een andere koning had ook al geprobeerd via Egypte, om door middel van allerlei overeenkomsten en pakten zich veilig te wanen. Waarom neemt de Heer dat het twee stammenrijk nou zo kwalijk? En die mensen. Want als we natuurlijk nadenken vandaag de dag, ja, je hebt bijvoorbeeld een dreiging van Rusland, dan is het natuurlijk ook heel verstandig dat een land als Nederland goede relaties onderhoudt met Amerika en met Engeland en met Frankrijk, om dat grote gevaar van Rusland en China te kunnen weerstaan. Slechte machten moet je beantwoorden met goede machten. Waarom neemt nou de Heer dat Hizkia zo kwalijk? Weet u waarom? Kijk, dat Hizkia voorzorgen neemt, dat is op zich niet zo erg. Maar dat volk dat deed het zonder zich te bekeren. Ze dachten, kijk, die Assyriërs, dat maakt het onveilig. Laten we dan het proberen bescherming te zoeken bij Egypte en bij Babel. Dan kunnen we gewoon verder in ons zondige leven en we worden ook beschermd. Want als we op de Heer vertrouwen, dan wil de Heer alleen helpen als we ons bekeren. Terugkeren naar zijn dienst. En daar hadden ze nou geen zin in. Dus vandaar iedere keer dat zoeken van hulp in Egypte en in Babel. Vandaar dat de Heer dat veroordeeld heeft. Goed, dat zou dus kunnen, dat Hizkia zich bezighoudt met de aanstaande nood van zijn volk. Er is nog een derde mogelijkheid waarom Hizkia zo ontsteld is als hij de boodschap hoort van sterven. En dat is dat hij geen opvolger heeft op dat moment. Want als Hizkia straks sterft, is zijn zoon Manasse 13 jaar. We weten, Hizkia krijgt er nog 15 jaar bij. Dus er is op dat moment, als Hizkia de boodschap dat hij gaat stellen, geen opvolger. Dat zou dus betekenen, waarschijnlijk, dat er geen opvolger is in het geslacht van David. En dat zou kunnen betekenen dat de lijn die God heeft getrokken vanaf Abraham, via Isaac, Jacob, Juda enzovoort, David, Salomo, Rehabeam enzovoort, tot aan Jozef en Maria, dat die lijn wordt doorbroken. En dan zou de Messias niet komen. Dat zou ook een reden kunnen zijn voor die grote zorg bij Hizkia, het grote verdriet. De vervulling van Gods belofte aan David. 2 Samuel 7. Dat hij een eeuwig koningschap zou hebben. Dat er altijd iemand op de stoel van David zou zitten. Hoe dat ook zij, gemeente, misschien is dat laatste wel heel waarschijnlijk. Het grijpt Hizkia geweldig aan als hij hoort dat hij gaat sterven. En het grijpt hem zo aan dat we in dit gedeelte lezen een gebed, een klaaglied. Dat klaaglied dat begint dan in vers 10. Dan zegt Hizkia, vanwege de afsnijding mijner dagen zal ik tot de poorten des grafs heen gaan. Ik heb de boodschap gehoord, ik ga naar het graf. Ik word straks in de aarde gelegd, mijn lichaam. Ik word beroofd van het overige mijne jaren. Ik zei: ik zal de Heere niet meer zien. De Heere in het land der levenden, dus aan deze zijde van de doodsrivier. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen, maar de inwoners der wereld. Mijn levenstijd is weggestoten en van mij weggevoerd gelijk eens herdershut. Ik ben mijn leven afgesneden gelijk een wever zijn web. En hij zal me afsnijden als van de drom van de dag, van de nacht. Een drom, dat is een weefgetouw. En zoals je een kleed afsnijdt van een weefgetouw, zo ook zal het leven van Hiskia worden afgesneden. Het borduurwerk, het te maken kleed, komt niet af. En dan komen we bij het bekende gedeelte wat ik heb voorgelezen. Ik stelde mij tot de morgenstond toe, werd de hele nacht wakker geweest. Gelijk een leeuw zal hij aan mijn beenderen breken. De nacht tot de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. En dan piept hij en dan kit hij. En bidden, ja, je hebt misschien ook wel eens een duif voor het kirren. En wat, ja, niet het meest boeiende geluid. Piepen van een zwaluw of van een kraan. Dat zijn geluiden die je kunt waarnemen in de natuur. Een kraan of een vogel dat bijvoorbeeld gevangen is door een kat of zo. En dan piept en dan snerpt zo'n beest. Zo'n geluid ongeveer moeten zich voor. Zo heeft Hiskia daar als koning in bed gelegen. Zo piepte en knerpte hij. En dan roept hij: o Heere, ik word onderdrukt. Hij voelt het, de last. Wees gij mij borg. Gemeente, waarom zegt Hiskia dat nou? Wees gij mij borg. Dat woord borg, dat komen we ook tegen in de geschiedenissen van Juda. In Genesis 43 en 44. Daar zegt Juda tegen zijn vader: ik zal borg voor Benjamin. En dat woord wordt hier gebruikt. En dat woord, dat is een woord dat komt uit de juridische sfeer. Borg. In Job wordt een wat ander woord gebruikt, Goel, dat wordt hier niet gebruikt. Maar hier wordt een wat ander woord gebruikt, maar wat wel in de juridische sfeer is. En waarom gebruikt Hiskia dat nou? Waarom in dat gebed, in die nood van dat aankomende sterven, wees gij mij borg? Gemeente, laten we daar eens over nadenken. Waarom is dat nou nodig, een borg hebben, in het licht van de grote eeuwigheid? Nou, ik zou willen zeggen, het is heel eenvoudig, die man gaat sterven. En sterven is de ontmoeting met God. En er zijn dingen in ons leven waar we over kunnen praten, waar we wel eens van hebben gehoord, waar we boeken over hebben gelezen, wat we misschien wel eens hebben gezien van iemand, maar als ze onszelf overkomen, dan wordt het totaal anders. Want wat is sterven? Kijk, nou komen we hier bij Hiskia op zijn sterven in een ziekenkamer. En dan staan er ongetwijfeld hovelingen om hem heen. Maar hij ligt op dat bed. En hij gaat sterven. Wat is dat sterven? Nou, in de eerste plaats, en dat heb ik net al gezegd bij dat begin, Jesaja heeft tot driemaal toe gezegd: geef bevel aan uw huis, gij zult sterven, gij zult niet leven. Dat is een zekerheid. Nu werd Hiskia nog wel 15 jaar gespaard, maar daarna moest hij opnieuw sterven en is hij gestorven. Eén ding is voor ons allemaal zeker, gemeente. Over 10 jaar zullen er een aantal van u niet meer bij zijn. Is de eeuwigheid voor u geworden. Over 20 jaar zullen er nog veel meer zijn die er niet meer zijn. Over 30 en over 40 jaar zal denk ik de helft er niet meer zijn. Meer dan de helft. En over 100 jaar zijn we allemaal gestorven. Er is één ding voor ons allemaal zeker in de tijd van de Bijbel, in de 21ste eeuw, in de tijd van Noach, in de tijd van de Heer Jezus. Er komt een tijd dat u persoonlijke, tijdelijke met eeuwige zult verwisselen. En we doen er goed aan, gemeente, om dat in de kerk in herinnering te roepen. Opdat u zich erop voorbereidt. Want het leven is een voorbereidingstijd. Een voorbereidingstijd op het sterven. Gedenk te sterven. Een van de oude broers diakenen zei dat nogal eens. Gedenk te sterven. Kan zomaar plotseling eeuwigheid zijn. Doet u dat nou ook? Nee, ik zeg niet dat u de hele dag met uw hoofd scheef moet gaan lopen. Ik zeg ook niet dat u in een zwart pak moet gaan lopen. Ik zeg ook niet dat u voortdurend een sip gezicht moet trekken. Zodat uw omgeving denkt wat een vreemde man of een vreemde vrouw. U moet ijverig uw werk doen. U moet de dingen doen die God op uw hand heeft gezet. Moeders in hun gezin. Vaders op hun werk. In alle omstandigheden van het leven. De Heer roept ons op om ijverig te zijn. Maar vanuit welke gestalte? Hoe staan we in het leven? Kennen we ook dat besef dat wij sterfelijke, vergankelijke, kwetsbare mensen zijn? Ja, zegt u, maar dat weet je toch? Nou, dat is soms heel ver weg. En dan kun je gewoon bij jezelf beginnen. Hoe weinig leef je nu bij het besef dat je een kwetsbaar, vergankelijk mensenkind bent. Wees gij mij borg. Nodig beden. Omdat de dood voor ons allemaal zeker is. Nog veel meer natuurlijk. Want als we dat gedeelte nou nog eens doorlezen, dan merken we ook dat Hiskia bijvoorbeeld in vers 10 tot en met vers 13 allerlei dingen opnoemt. Ik noem maar vers 11. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld. Ik zal hier in het land de levenden de Heeren niet meer zien. De dood. De overgang van de tijd naar de eeuwigheid. De scheiding van ziel en lichaam is ook geweldig ingrijpend. Soms kom je wel eens in sterfhuizen en bij sterfbedden, waarbij dat niet zo meer beseft wordt. Ja, dominee, moet u luisteren. Mijn moeder is nou 89 of 92 en dan, kijk, ze hebben een mooi leven gehad. Nu ligt wel te sterven. Al die banden die haar binden aan haar kinderen, aan haar kleinkinderen, aan de dingen waar ze is in opgegroeid, die worden wel doorgesneden. Sterven, gemeente, dat wil Hiskia hier ook zeggen, dat is iets heel ingrijpends. Alles loslaat. Een moeder die de kinderen moet loslaten. Een vader die een vrouw moet loslaten. Iemand die een kind uit zijn omgeving moet loslaten. Moeten we nooit gering over denken. Een mens is ten diepste een sociaal wezen. We zijn met duizend banden gebonden aan onze omgeving. En al die verbindingen worden doorgesneden. Dat grijpt Hiskia aan. Wees gij mij borg. Die dood is zeker, die dood is aangrijpend, ingrijpend. En nou nog iets. Dat nou eens rustig doorlees. Dan wordt er over afsnijden gesproken. Het kleedje dat is af. Dan wordt er over het weggestoten gesproken en weggevoerd. Het zijn hele krachtige uitdrukkingen in de Hebreeuwse taal. Het is niet alleen ingrijpend, het is ook hoogst ernstig. Dat moeten we natuurlijk ook goed tegen elkaar zeggen. Sterven, dat is de ontmoeting met God. dat we de oversteek gaan maken door de doodse rivier en God zullen ontmoeten. Het is de uitgang uit de tijd en het ingaan in de eeuwigheid. Het is niet zo dat de schrift zegt dood is dood. Dat leert de moderniteit, dat leert de moderne mens. Maar dat is niet wat de schrift ons leert. De schrift leert ons, het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En de schrift leert ons, de bezoldiging der zonde is de dood. En de schrift leert ons, al voor de zondeval, de dagen als u daarvan eet, zult u de dood sterven. De dood is de straf op de zonde. Het is de ontmoeting met de levende God. Het is de ontmoeting met onze Schepper. Het tijdstip van de dood is ook het tijdstip van de afrekening. Dan zullen we geoordeeld worden over alles wat in het lichaam is geschied. En in de ontmoeting met God heb u en ik twee dingen nodig. In de eerste plaats gerechtigheid en in de tweede plaats gehoorzaamheid. Gerechtigheid wordt bij mij niet gevonden. Althans, volkomen betalende gerechtigheid. En volkomen gehoorzaamheid wordt bij mij ook niet gevonden. Er staat een arm mens. Zonder gerechtigheid. En zonder gehoorzaamheid. Voor zijn grote Schepper. Dan is dat best een aangrijpend. Een buitengewoon ernstig moment. Want laat ik dat dan tenslotte ook nog zeggen. De schrift leert ons. Waar de boom valt, daar zal hij wezen. Het zijn naar het noorden, het zijn naar het zuiden. Met de dood valt een onherroepelijke beslissing. Eeuwig wel of eeuwig wee. Begrijpt u dat deze godzalige man, als je daar zomaar over nadenkt, piept als een zwaluw, kip, verduif. Is dat nou het enige wat je van een sterrenbed moet zeggen? Nee, dat is niet het enige, maar als het ontbreekt, dat is gevaarlijk, hoor gemeente. Er zijn momenten, het angstige piep hoort, het gekir, zoals Hiskia. En zoals anderen in de Bijbel, kent u het ook. Wat is nou genade? Wat is nou als God ontdekkende genade verheerlijkt? Dat is eigenlijk ook heel simpel. Ik kan er een heleboel over noemen. Droefheid naar God, en zondaar worden voor God. Maar laat ik dus tot één ding beperken. Ik geloof eerlijk gezegd, als God ontdekkende genade schenkt, dan kan het soms zomaar zijn. De dood. Dus uw dood, hè, niet die van iemand anders, maar van uzelf. Heel dichtbij komt. En dat u soms 's ochtends wakker wordt. In verwondering, ik leef nog. Dat je eigenlijk niet kunt begrijpen dat je nog leeft. Omdat je in het besef over de wereld gaat, dat je vanwege de zonde geen minuut langer leven hebt verdiend. En dat het elk moment eeuwigheid zou kunnen worden. Nou, dan horen we die roep: wees, gij mij borg. Laten we daar nou in onze tweede gedachte bij stilstaan. Hoe heerlijk die bede is van koning Hiskia. Die opzendt naar het hemelhof. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we. uit Psalm 118 en daarvan het derde vers, 118 vers 3. Zo ligt Hizkia op zijn ziek- en sterfbed en komt de boodschap van Jesaja dat de Heer nog 15 jaar tot zijn leven zal toedoen. En dan lezen we in vers 14, 15 en 16 een aantal dingen. We lezen bijvoorbeeld in vers 15 het slot: vanwege de bitterheid mijner ziel. We lezen dat woord bitterheid weer vervolgens in vers 17. In de vrede is mij de bitterheid bitter geweest. We lezen in vers 17 het slot: gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Die man werd dus door bitterheid, zijn zonden, zijn schuldigheid gedrukt, wordt onderdrukt. En als je het dan zo moeilijk hebt, u ziet dat zo voor u, om de ziektekamer van Hizkia binnen, de hovelingen eromheen, zijn vrouw erbij. familie erbij. En ja, iedereen probeert nog zo wat bemoedigende dingen te zeggen. Je kunt het zich allemaal wel voorstellen. Die man die, ja, die zit met zijn vergankelijkheid. Een ziekte. De eeuwigheid die aanstaande is. En dan wendt hij zich tot God. O Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mij borg. Waar moet nou hulp voor Hizkia vandaan komen? En dat is het eerste woordje wat opvalt in dit gedeelte. Gij wees. Gij mijn borg. Een koning wordt omringd met veel mensen. Maar die mensen kunnen hem niet helpen. Hij zegt ook niet Jesaja. Hij kijkt naar God. De drie enige God. God de Vader die zijn volk verkiest. God de Zoon die zijn volk koopt. En God de Heilige Geest die de uitverkorenen bij de verkregen verlossing bewaart en brengt. David zegt het ook in de vierde psalm. Verhef gij over ons het licht uw aanschijns. En Asaf zegt het in de 73e psalm. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna in heerlijkheid opnemen. We kunnen wijzen op onszelf en dat is op zich niet eens verkeerd als het in goede zin is. We kunnen wijzen naar andere mensen, laten we dat niet te veel doen, want één vinger naar een ander, dat is drie naar jezelf. Gods volk wijst naar een boven. Daar moet het vandaan komen. Daar hebben we net van gezongen, Psalm 118. En dat is de beleving en de belijdenis van Gods kerk. Verhef, gij over ons het licht uws aanschijns. Dat God in zijn gunst, in zijn genade, naar een schuldig mens omziet. Mooier dat het er zo staat. Een goddelijk heil. In de tweede plaats, wees gij mijn borg. Dan leg ik de nadruk even bij dat woordje mijn. Dat woordje mijn, dat komen we ook zo vaak tegen in de Bijbel. Denk maar aan Psalm 42, waar de dichter zingt, mijn Heere, mijn God. Thomas zegt dat. Denk aan Psalm 73, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Denk aan zoveel plaatsen in de schrift, waar we voortdurend dat hele persoonlijke, dat eigenende tegenkomen. We vinden het weer terug in de Heidelberger Catechismus. Wat is je enige troost in leven en in sterven, dat ik niet het eigendom ben van mezelf. Ik ben niet meer van mezelf. Ik ben verlost van mezelf. En dat ik het eigendom ben geworden van de Heer Jezus Christus. Dat is de enige troost in leven en in sterven. Dat is uw enige troost. Ik ben niet meer van mezelf. Maar ik ben van Jezus Christus. Van mijn getrouwe zaligmaker. Wees gij mijn borg. We kunnen over dat heil praten. We kunnen over die grote reddende daden Gods nadenken. We kunnen er in de derde persoon wat van zeggen. Die heeft het en die heeft het niet. En bij die moet je het nog maar afwachten. Hij, zij en het. Mijn gemeente, u kent allemaal de ark van Noach. En dan zijn er veel mensen die hebben aan die ark helpen bouwen. Er zijn machtig veel mensen en die hebben die ark gezien. Maar toen het ging regenen, moest je er wel in zitten, want anders was je niet veilig. En dat is het woordje mijn. En dat moet ook de klem van ons leven zijn. Kennen we dat woordje mij? Want het echte geloof, dat kent momenten van aanschouwen. Dat kent momenten dat het misschien niet dichtbij is, maar dat het wel zien liggen. Dat kan. Maar daar rust het geloof niet. Integendeel, het echte geloof rust alleen in de persoonlijke wetenschap. Niet alleen anderen, maar ook mij. Wat heb ik eraan als de hele wereld zalig wordt en ik niet? Wat heb ik eraan als ik het evangelie preek en ik heb er zelf geen deel aan? Mijn borg. Kent u ook dat geheim? Dat tere geheim. Die diepe verborgenheid. Het behaagde de Heere. Zijn Zoon in mij te openbaren. Dat is het geheim van het evangelie. Dat vinden we hier ook weer terug bij deze gelovigen in het Oude Testament. Dat was het geheim van Rut toen ze die onberouwelijke keuze deed. Uw volk is mijn volk, uw God, mijn God. Dat is de taal van het geloof, van het ware geloof. We horen het bij de kameling. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. We horen het bij Thomas. Mijn Heere en mijn God. Hier horen we het in het gebed van Hizkia. Wees gij mijn in het hart en dan borg. Ik zei net al, het Hebreeuwse woord dat komt uit de juridische sfeer. We komen het tegen in Genesis 43 en 40, waar Juda zegt, ik zal borg zijn voor de jongen, voor Benjamin. En met dat woord borg wil Hizkia uitdrukken, Heere, als ik sterf, u ga ontmoeten, dat er dan iemand is die in mijn plaats staat. Dat er bedekking is voor mijn zonden. Dat er schuiling is voor mijn verlorenheid. Dat er gehoorzaamheid en gerechtigheid is. Borg. Iemand die in de plaats staat voor je. En dan komen we bij het evangelie van Gods genade. Want we lezen in de brief aan de Hebreeën van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Hij is de borg. En dat woordje borg ziet voor onze beleving in de woorden van het Oude Testament op de grote borg die eenmaal komen zal. Christus Jezus, de beloofde Messias. Wees gij mijn borg. Het is de toevlucht nemen tot Gods genade in Christus, tot die geopenbaarde en beloofde zaligmaker die God aan Abraham heeft beloofd, want in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde zalig worden. Die waar Jacob op zijn sterfbed van heeft gesproken, totdat Silo komt. En waarvan Jesaja in Jesaja 9 bijvoorbeeld heeft gesproken. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vrede God. Wees gij mij borg. Christus, de zaligmaker. De enige naam onder de hemel. En als we dan nog een keer stilstaan. Bij dat uur van sterven. Bij dat ontzaggelijke moment dat een ziel de eeuwigheid zal binnentreden. Dan zeggen de oude theologen. Dan kan dat alleen. Als we mogen leunen en steunen. Niet op onszelf. Niet op wat we aan weldaden hebben verkregen. Want verkregen weldaden, dat is groot, maar niet genoeg. Zo we mogen leunen en steunen. Inderdaad, door een daadwerkelijk geloof op die volkomen gerechtigheid van Sions koning. En gemeente, minder mag niet, minder kan ook niet. En de ontmoeting met God blijft alleen die gezegende persoon van de Heer Jezus over. En eigenlijk gaat het maar om één ding. En dat is, lig ik voor zijn rekening? En heb ik daardoor het ware geloof, de persoonlijke wetenschap van? Heb u die wetenschap niet, dan kunt u God niet ontmoeten. En is die wetenschap er wel, hoe klein, hoe aangevochten ook, maar dan staat u recht voor God. Wees gij mij borg, het hele evangelie, in vier woorden. U kunt ze misschien allemaal onthouden. Maak het tot uw dagelijkse overdenken. En rust niet voordat u de kracht daarvan enigszins mag kennen. Want dan alleen gaat u goed voor de tijd en voor de eeuwigheid. En gelukkig zijn als we daar nou iets van mogen weten hier, aan deze zijde van het graf. Dan moet de duivel soms zwijgen. Dan kan het geweten soms gestild worden. Dan worden je ogen soms nat van tranen. Dan komt er ook een stille hoop in het hart. Op hem die zijn leven heeft gegeven. Tot een rantsoen voor velen. En dat brengt ons dan tenslotte bij het derde. En dat is het leven door de borg. En als we dan het slot van vers 8, hoofdstuk 38 doorlezen, dan staan daar hele bemoedigende en mooie dingen. Ik zal u er een paar voorlezen. Vers 15. Wat zal ik spreken, gelijk hij mij toegezegd heeft, alzo heeft hij nu gedaan. Ik zal nu al zoetkens voortreden, al mijn jaren. Daar zien we verwondering. Als God in Christus naar de zon daarom ziet. En het geloof in beoefening is. Brengt verwondering. Dat zal ik spreken. God heeft gesproken. En daarom zal ik zoetjes voortreden. Dan komt er ook vers 16. Heere, bij deze dingen leeft men. En in dit alles is het leven van mijn geest. Want gij hebt mij gezond gemaakt. Toewijding. Bij deze dingen leeft men. Het volgen van deze zaligmaker door bezaaide en door onbezaaide wegen. Dan komt er vrede. Gij hebt mij zeer liefelijk omhelst. Troost is dat. Troost in Christus. Zelfs in de allermoeilijkste omstandigheden van het leven. Dan komt er blijdschap. Dan komt er ook een verlangen om die God groot te maken. Hiskia die roept het uit. De levende, die zal u loven. Gelijk ik heden doe, de vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. Het is net alsof we de kreupel in de schone poort horen. Man was genezen, hij verheerlijkte God. Je vindt het keer op keer terug in de Bijbel. Geloof zijn God met diepst ontzag. Overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijs. Kijk, dat is nou de vrucht, het gevolg van dat daadwerkelijke geloof in de zaligmaker. Wees gij mijn borg. Tot in de diepste nood wordt dan de lof des Heren bezongen. We lezen dan ook nog dat er een klomp vijgen op het gezwel wordt gelegd. Dat is in die tijd een middel wat gebruikt wordt, een natuurgeneesmiddel. Die klomp vijgen was niet genezen, want God doet een wonder. Maar ze hebben het wel gedaan als een teken. En dan tenslotte komt hoofdstuk 39. Ja. Nou, is Hiskia toch zo wonderlijk gered. Dan heeft hij in het 38e hoofdstuk gejubeld tot Gods eer. We zouden zeggen, nou dat kan nou nooit meer anders worden in zijn leven. En dat heb je zelf ook gedacht. De levende die zal u lopen. En dan komen die mensen uit Babel. Nou, wat heeft die man gedaan? Die zegt, mannen, ga zitten. Dan zal ik je vertellen wie de God van Israël is. Dat is de levende God. Ik ben ziek geweest, ik ben beter geworden. En God heeft dat gedaan en die God moeten jullie nou ook gaan dienen. Ik zou je wat rollen meegeven uit Jesaja, kun je erover lezen. Dan kun je alles van die God leren en alles van die God weten. Want dat moeten de mensen in Babel ook van horen. En dat zouden wij denken, of niet? Nou, dat is nou hoofdstuk 38, hoofdstuk 39 maar. Ja, daar komen we niet meer de arme zondaar Hiskia tegen. Maar daar komen we de strateeg, de koning, de man die beleid moet maken tegen. Daar komen we de man tegen die aan de ene kant een kind van God is. Zeker. En inmiddels al lang juicht voor Gods troon. Maar aan de andere kant ook weer wordt overstelpt. Overladen met staatszaken. En daarin weer een weg gaat. Niet meer bij de Heere vandaan. Een van die hoofdstukken uit de Bijbel. Die soms een beetje met verbijstering. Herkenning. Want als een mens gemeent ook een kind van God. En soms ook met droefheid leest. Hoe kan dat nou toch, hè? Noach, die goede man, dronken in zijn tent. Jacob, vier vrouwen, en de ene ongerechtigheid kom je tegen naar de andere. Alhoewel hij innerlijk begeerde de Heere te dienen. Gideon, Jefta, Simson. Zit hij bij Delila. Hij speelt met zijn ambt. Zou die man eigenlijk wel een gelovige zijn? Ja, dat staat in Hebreeën, Simson. Daar staat hij bij hoor, in de rij. Toch. Is die ook. De totaal andere dan we ooit hadden misschien verwacht. En toch. En toch gemeen. Dat is dat toch ook leerzaam, hè? God houdt zijn volk vast, dat is zeker. En God leidt zijn kinderen voortdurend. Maar zijn kinderen hebben ook nog voortdurend die oude mens. En dat is zo'n droevig stukje leven. Dat is zo'n verdrietig gebeuren. Dat blijft nou je hele leven doorgaan. Tot aan je laatste ademsnik toe. En iedere keer doet hij pijn. En iedere keer leidt hij weer tot allerlei struikelpartijen. Elke keer opnieuw raapt de Heere zijn volk op. En dan zien we het slot van 39. Aan de ene kant een buigende Hiskia. Het woord des Heren is goed. Aan de andere kant ook een Hiskia die ja, dan toch nog vrede zoekt hier op aarde. Gemeente, het is niet het mooiste hoofdstuk in de Bijbel. Het is wel een heel realistisch hoofdstuk. Het tekent ons, wie Gods kinderen ook na ontvangen genade, elke keer weer opnieuw blijven. En dat ze voortdurend nodig hebben. Die bediening uit die getrouwe zaligmaker. Hij nog wandelde met God. De schrift bedoelt, hij leefde heel dicht bij God. En er was niet meer. We leven van genade, gemeente. Geschonken genade. En steeds weer opnieuw genade. En zo komt de kerk tenslotte eindelijk thuis. Wees gij mij borg. Kent u die taal? Of is die taal u vreemd? Als die taal u vreemd is, ik zou zeggen, begin dan vandaag maar na te denken over uw sterven. En zeg vanavond tegen de Heer, ik heb het gehoord wat u het me leert. Zegt u, ik worstel daarmee. Is niet verkeerd. De Heer is een horend en een verhorend God. Houd aan. Heb u er iets in uw leven van mogen leren? Wilt u dan niet vergeten? Dat de kerk des Heeren leeft niet bij wat geschonken is. Of ooit is geweest is. Maar bij wat beoefend wordt. De laatste ontmoeting met de Heer. Dat is de beste verzekering. Wanneer was nou die zaligmaker weer voor het laatst? Dat hij zijn handen opendeed. En in uw moederhoofd. En de schuldige vingers mocht leggen. In zijn doorboorde handen. Ik ben met u lied. Al de dagen. Tot aan de voleinding. Der wereld. Dat is de enige troost. In leven en in sterven. Dan wordt het waar. Wees gij mij borg. Amen. Slotzang gemeente 119 vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald en wat er verder volgt. Heft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.